goed om te zingen en om te horen dat wij welkom zijn bij God. Die God, die blijft niet stil, die spreekt ook altijd tot ons. En die spreekt vooral tot ons door zijn woord, door zijn geest. En daarom lezen we hier altijd uit de Bijbel. Een van de belangrijkste stukken in de Bijbel, die heeft God zelf geschreven. Die schreef hij zelfs op een rots, op platen, de 10 geboden. En dit is een bewerking van de 10 geboden. Dat gaan we eerst lezen. Daarna zingen we met elkaar een medley. En zingen we over de God die trouw is en die we willen danken. 10 richtingwijzers van de Heer voor ons leven. God zegt, ik ben jouw God. Ik ben je maker, ik ben je redder, ik ben je bevrijder. Dus je hoeft geen slaaf meer te zijn. Van niemand, van niks. Gedraag je dus niet als een slaaf. Van geld niet, van seks, van mode, van je vrienden, van muziek of sport. Niets van dit alles is zo belangrijk dat het heel je hart en je leven kan vullen. Maak ook geen beeld van mij. Dien mij zoals ik werkelijk ben en niet zoals jij denkt dat ik ben. Dus zeg maar niet te snel, God wil het zus of zo. En vloek niet, dan misbruik je mijn naam. 6 dagen is meer dan genoeg om te werken. Ik geef je ook een dag om tot rust te komen. Vandaag, de rustdag. Geldt niet alleen voor jou, maar ook voor alle mensen om je heen. Heb respect voor je vader en voor je moeder. Je hoeft ze niet blindelings te volgen en te gehoorzamen. Maar luister naar hen. Respecteer hen en vergeet ze nooit. Je mag niet doden. Dat betekent ook dat je mensen het licht in de ogen gunt. Dat je niet leeft vanuit haat of kwaadaardigheid. Je moet niet echt breken. Intieme relaties, meest dichtbij, mogen iets laten zien van mijn trouw voor jullie. Ga er zorgvuldig mee om. En steel niet, maar geef juist aan wie hulp nodig hebben. En lieg niet, maar wees betrouwbaar. Ook als je praat over een ander, wanneer hij er niet bij is. En wees niet jaloers, maar gun een ander zijn spullen en zijn relaties. Wees blij met wat je zelf hebt. Wees tevreden. Kortom, heb de Heere God lief boven alles en zorg voor anderen. Zorg voor anderen zoals jij verlangt dat ze ook voor jou zorgen. We zingen over de God die ons deze woorden geeft, dat hij getrouw is. En we hem danken voor al zijn zegeningen.
Getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen. Niet heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant. Zijn hand. De Heere geert, zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand die nooit heeft misgetast. Blijft met het heilig zwaard des feesten strijden. En daarom zijn er lippen overmand, de tegenstand. De Heilige Geest die haar de toekomst belt. Werkt een heel geheimen mee. Heilige, breng dank aan de Heilige. Breng dank aan onze Vader, die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige. Breng dank aan onze Vader, die ons Jezus zond. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk, om wat de Heere heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk, om wat de Heere heeft gedaan.
Ja, Heer. Ja, Heer, wij komen u danken voor uw goedheid, voor uw open armen. Voor alle zegeningen die wij steeds weer mogen tellen. Deze week hoorden wij ook dat er een kindje geboren is in onze gemeente. Wij danken u, Heer, dat u de bron bent van leven. Wij prijzen u voor uw trouw. Voor uw goede plannen met ons. U was er al vanaf het begin. U zult er altijd zijn. U bent ons houvast. We danken. Dat we weten dat de toekomst ook in uw handen is. Hier zijn veel onzekere dingen in ons leven. In onze wereld. Maar u bent er altijd bij. En we danken u. Dat we weten dankzij de Heer Jezus dat u ons nooit loslaat. U spreekt tot ons. Als de goede herder die u bent, ook vandaag. Door uw woord, door uw geest, door de liederen. Ze tot u komen. Leid ons, Heer, en zet onze voeten weer op de weg achter de Heer Jezus aan. De weg van uw koninkrijk. Regeer in ons. Met uw woord, met uw geest. Want u bent onze God, onze hoop. En we bidden het uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, ik zei net al dat er een kindje is geboren in ons midden. Straks gaat de ouderling van dienst, gaat de tak ook vertellen wie dat precies is. Maar ik las ook dat heel veel mensen tegenwoordig, in Nederland nog steeds, een kindje een naam geven die uit de Bijbel komt. De namen zoals Luc en Joas en Esther, dat zijn de namen die het meeste voorkomen in Nederland. En dan moet je er eens op letten. Je luistert naar Bijbelse namen, dat daar ook vaak het woordje El of het woordje Ja in zit. En dat komt van de naam van God, want El betekent God, dat is Hebreeuws. En Ja is van Yahweh, betekent de Heer. Er zijn heel veel namen die hebben dat in zich. Samuel, Joël en Elia, daar zit zelfs El en Ja in. Dat betekent de Heer is God, Elia. En je hebt in de Bijbel bijvoorbeeld ook Zacharia, Jesaja, Jeremia, Hiskia. En er komt steeds de naam van God in voor. Nou, zo is het vandaag ook nog met veel namen. Daar gaan wij over zingen, over die namen van God. En dat doen we met het lied Heer, u bent El Elohim. U bent de God van alle goden. U bent de Allerhoogste. Deze week is de week van gebed en ook in onze gemeente doen we daar al mee met een speciale gebedsactie. Je kunt zich opgeven, de vorige week ook al gehoord. Je kunt zich opgeven als volwassenen om te bidden voor jongeren. Jongeren kunnen ook voor de volwassenen en de senioren bidden. Daar hebben zich al zo'n 100 mensen opgegeven, heb ik gehoord. En dat kan vandaag ook nog. En dan, wanneer u dat doet, krijg je vandaag een mailtje. En daarin hoor je voor wie je de komende dagen mag bidden. Je kunt je voor 1 of 2 mensen opgeven. Je kunt dat doen door een formuliertje in te vullen, wat op Scipio staat. die daar nog helemaal niet uitkomt, je weet niet hoe het moet, kun je ook een mailtje sturen aan mij of dominee Renier. Dan zorgen wij wel dat we die namen doorgeven. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen daarom meedoet. Dus ik zou je willen vragen om je daar ook nog voor op te geven. Verder is vandaag een dienst die in teken staat van ons jaarthema, In de voetstappen van. En dan gaat het er vandaag om, over de figuur van Biliam. Dan zul je zeggen, Biliam, wie is dat nou? Dat is een wat onbekend figuur, ik ga er ook veel meer over vertellen. We gaan het eerst over lezen, dat doet Erika Luijtjes. Erika zei, ik ben een voorleesmoeder, ik kan heel goed lezen. Ik zeg, het is wel een lang stuk, ja, zegt ze. Maar ik lees altijd voor mijn dochtertje, die verveelt het nooit. Dus ik verwacht dat Erika dat ook heel mooi voor ons gaat lezen. Maar we lezen maar één hoofdstuk van al die hoofdstukken over Biliam. Het staat in nummer 22, maar het gaat door tot nummer 26. Dus als je nou denkt van, nou, ik vind het interessant, dan zou je voor jezelf ook vandaag of morgen of de komende dagen nog eens die andere hoofdstukken kunnen lezen. Daar zou ik je wel toe willen aanmoedigen. Dus we gaan lezen over Biliam. Dan zul je misschien denken, nou, ach, dat ken ik helemaal niet. Maar het gaat er eigenlijk om, ook bij Biliam, wat doe jij nou in je leven? Zegen je andere mensen of vervloek je andere mensen? Nou, voor die keuze staan wij allemaal. Leven of dood. Het goede of het slechte. Zegenen, vervloeken. Je kunt anderen zegenen door ze dicht bij de Heere God te brengen. En dat willen wij ook deze week doen. We gaan eens lezen over Biliam. Erika.
Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, die in de tijd koning van Moab was, hoorde dat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midjan, die horde vreet hier de hele streek nog kaal, als een rund dat een veld afgraast. Balak stuurde gezanten naar Biliam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend en wie door u wordt vervloekt is vervloekt. De oudste van Moab en de oudste van Midjan gingen op weg. Ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Biliam gekomen brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei hij, dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Biliam. God verscheen aan Biliam en vroeg, wie zijn die mannen hier bij jou? Biliam antwoordde God, die zijn naar mij toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. God zei tegen Biliam, ga niet met hem mee. Vervloek dat volk niet, want het is gezegend. De volgende morgen zei Biliam tegen Balaks gezanten, keer naar uw land terug. De Heer heeft mij geen toestemming gegeven om met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken en toen ze weer bij Balak terug waren, meldden ze hem dat Biliam geweigerd had met hem mee te komen. Opnieuw stuurde Balak gezanten, meer dan de eerste keer en met groter aanzien. Bij Biliam gekomen zeiden ze, dit zegt Balak, de zoon van Zippor, laat niets u ervan weerhouden naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen, ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. Biliam antwoordde Balaks dienaren, ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer, mijn God. Maar blijft u ook een nacht hier, dan zal ik horen wat de Heer mij ditmaal zal zeggen. 'S Nachts verscheen God aan Biliam en zei, als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga daar maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. De volgende morgen maakte Biliam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. De engel van de Heer ging op de weg staan om Biliam tegen te houden. De ezelin zag de engel van de Heer op de weg staan, met een getrokken zwaard in de hand, en ze ging opzij, van de weg af het veld in. Biljam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, drukte ze zich tegen de muur, zodat Biljams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. De engel van de Heer ging opnieuw een stuk verderop staan, in een nauwe doorgang waar geen ruimte was om links of rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heer zag liggen, met Biljam nog op haar rug, Biljam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heer de mond van de ezelin. Ze vroeg Biljam: "Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al 3 keer geslagen hebt?" "Je zult met me," zei Biljam. "Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je al lang gedood." De ezelin vroeg Biljam: "Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik me soms eerder zo gedragen?" "Nee, nooit," antwoordde hij. Toen opende de Heer Biljam de ogen, zodat hij de engel van de Heer op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. De engel van de Heer vroeg hem: "Waarom heb je je ezelin nu al 3 keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden, doordat ik hier sta, is de weg afgesloten. 3 maal zag je ezelin mij, en 3 maal is ze voor me opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten." Biljam zei tegen de engel van de Heer: "Ik heb gezondigd, want ik wist nu dat u tegenover mij stond. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis." De engel van de Heer zei tegen Biljam: "Ga maar met die mannen mee, maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag." Dus ging Biljam met Balaks gezanten mee. Toen Balak hoorde dat Biljam eraan kwam, ging hij hem tegemoet tot aan de Moabitische stad, die helemaal aan de rand van het stroomgebied van de Arnon ligt. "Ik had u toch dringend ontboden," zei Balak tegen Biljam. "Waarom bent u niet eerder gekomen? Dacht u soms dat ik niet in staat zou zijn om u te belonen?" "Ik ben er nu toch," antwoordde Biljam hem. "Maar of ik iets zou kunnen zeggen?" "Alleen wat God mij in de mond legt, kan ik zeggen." Biljam ging met Balak mee naar Kirjat Gusot. Balak offerde runderen, geiten, schapen en liet stukken daarvan naar Biljam brengen en naar de gezanten die hem vergezelden. De volgende morgen nam Balak Biljam mee naar Bamot Baal, een hooggelegen plaats van waar hij een klein deel van de Israëlieten kon zien.
Dankjewel, Erika. Ja, er wordt wel eens gezegd dat dit hoofdstuk uit de Bijbel een van de meest bemoedigende gedeeltes uit de Bijbel is voor predikers. Want als God door een ezel kan spreken, dan... Nou ja, vul het maar aan. Het thema van de dienst is leren van Biljam. Want ook al is deze man nou niet bepaald een voorbeeld voor ons, we kunnen toch van hem leren. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. De voorzitter van onze kerkraad, Karin, die wenst ons in het laatste kerkblad de zegen van de Heer. En ze vraagt zich dan af, wat is nou eigenlijk zegenen? Ze schreef: het Latijnse woord voor zegenen is benedicere. Bene betekent goed, dicere betekent spreken. Dus zegenen betekent eigenlijk iets goeds zeggen. Goed over een ander spreken. Een ander het goede gunnen. En daarvoor is onze gemeente een oefenplaats. U moet nog maar eens verder lezen in wat zij heeft gezegd daarover in het kerkblad, want het is de moeite waard. Vandaag hebben we het over Biljam. Een twijfelachtig figuur met wie het ook niet goed is afgelopen. Maar God gebruikte hem om een vloek om te draaien in een zegen. Met ons jaarthema In de voetstappen van staan we vaak stil bij allerlei figuren. Vaak bij voorbeelden uit de Bijbel. Positieve voorbeelden als Barnabas, Joshua, Maria. Maar we spreken ook over personen die juist een waarschuwing vormen. We hebben het over gehad over Kain een keer, over koning Saul, vandaag over Biljam. En tegelijkertijd leren wij dan dat de Heere God altijd groter is en machtiger is dan alle kwade machten en gemene plannen van mensen. Hij kan ook die gemene plannen omkeren, ze beperken. De Bijbel waarschuwt, ook in het Nieuwe Testament, verschillende keren voor de geest van Biliam. Voor eigenzinnige, eigenwijze godsdienst, waarmee we de Heere God voor ons eigen karretje spannen. Waardoor we ons laten leiden door verkeerde motieven, verkeerde afgoden. Dit verhaal is niet alleen maar iets uit oude tijden, maar het is ook relevant vandaag. Het betekent ook wat voor ons nu. Daar wil ik het met jullie over hebben. Moeten we eerst iets leren over de tijd van Biliam. Biliam leefde in de tijd toen Israël trok van Egypte naar het beloofde land. Die 40 jaar door de woestijn. Hij woonde zelf ver weg van Kanaan, van Egypte. Hij woonde in Mesopotamië. Dat is nog vanaf Kanaan, van het land Kanaan en Moab, is het nog 1000 kilometer omhoog. Daar waar Abraham ook vandaan was gekomen. Het land tussen de Eufraat en de Tigris. Het is 1000 kilometer vanaf Jeruzalem. Maar blijkbaar was hij ook bekend in Moab en in Kanaan. Als een beroemde waarzegger, profeet, tovenaar. Een occult orakel of medium. Een man die bezweringen over personen en volken kon uitspreken. Wij kennen in onze westerse wereld zulke figuren niet meer. Maar elders in de wereld, in Afrika, in Azië, heb je nog altijd van dat soort figuren. De Bijbel verbiedt in Deuteronomium 28, of Deuteronomium 18 bijvoorbeeld, daar verbiedt de Bijbel het raadplegen van dode mensen of van geesten. Maar je hoort wel van koning Saul, toen die in de problemen raakte, dat hij ook naar zo'n medium toe ging, om te horen wat God hem te zeggen had. In het oude Mesopotamië werd toverij gezien als iets wat heel gevaarlijk was, als een misdaad. Het maken van magische dranken of van voorwerpen, zoals amuletten bijvoorbeeld, dat was er verboden. Maar witte magie, waarmee je positieve krachten kon wakker maken, waarmee je kon beschermen, dat was heel populair. Ook in de tijd toen de Bijbel in het Nieuwe Testament geschreven werd. Je komt het tegen bijvoorbeeld aan het hof van de farao, waar ook tovenaars waren die dezelfde dingen deden als Mozes en Aaron. Je komt het tegen in de tijd van Daniel, het hof van Nebukadnezar. En uit het evangelie kennen we natuurlijk de wijzen uit het oosten, of de magiërs. Die ook kwamen uit verre landen die de ster, de koning Jezus, hadden gezien. Vele koningen in Bijbelse tijden hadden zulke adviseurs. Ook in Israël vroegen de koningen niet zelden de raad van profeten en van priesters. In Numeri 22 tot en met 24 horen wij dat de bekende tovenaar Biliam wordt ingehuurd door koning Balak van Moab. Deze koning zag hoe zijn buurvolken werden overlopen door Israël. Het volk van Israël wat op weg was naar het beloofde land, veroverde de koninkrijken van de Amorieten. Koning Sion was gedood, Sigon. Koning Og van Basan was gedood. Ze waren zomaar overlopen. En nu stond dat vreemde volk voor de grenzen van het land Moab. Koning Balak was bang dat het met hem dezelfde kant op zou gaan. Hij zag dat volk als een grote bedreiging. Een roversvolk met een sterke god. Ze hadden natuurlijk de verhalen gehoord vanuit Egypte, hoe de farao verslagen was met zijn machtige leger. Dus Balak besluit niet alleen maar zijn leger, maar ook geestelijke machten in te schakelen om de God van Israël te verlammen. Daarvoor stuurt hij enkele prinsen met een rijke beloning, met een zak geld, naar de beroemde tovenaar en bezweerde Biliam in Mesopotamië om zijn hulp in te schakelen. De sfeer in Numeri 22 is gelijk onheilspellend. Want de naam Biliam betekent verslinder. En Balak betekent verwoester. Deze mannen waren erop uit om Israël te vernietigen. Dat zie je aan hun namen. En eerst weigert Biliam daaraan mee te werken. Hij zoekt namelijk op zijn eigen occulte manier contact met de God van Israël. En die God van Israël geeft hem geen toestemming. Men geloofde in die tijd dat elk volk en elk gebied een eigen God, een eigen afgod had. En dat je die goden moest respecteren. En Bileam die weet dat en die respecteert dat. Maar dan stuurt koning Balak een nog zwaardere delegatie met belangrijker mensen en waarschijnlijk een grotere belofte van beloningen. En Bileam gaat twijfelen. Hij vraagt opnieuw advies aan de Heere God. En dan hoort hij van Gods wegen, nou ga dan maar met ze mee. Ga dan maar met ze mee, maar doe alleen wat ik je opdraag. Je mag alleen maar zeggen wat ik zeg. En zo gaat Bileam op weg. Die verre reis, bijna 1000 kilometer, van Mesopotamië naar Moab. Gedreven door hebzucht. Naar de beloning van koning Balak. Duidelijk wordt wel dat de Heer God er niet blij mee is. Dat zie je aan wat er gebeurde met die ezelin onderweg. De Heer God wilde helemaal niet dat Bileam meeging. De ezelin redt ternauwernood Bileam het leven. En een engel van de Heer waarschuwt hem nog eens ernstig dat hij alleen maar de woorden van God mag spreken. Je mag alleen zeggen wat de Heer God je in de mond legt en niks anders. En dat gebeurt dan ook. Nou, tot zover hebben wij gelezen. Net in de Bijbel, in nummer 22. Het gaat natuurlijk verder in de hoofdstukken daarna. In de hoofdstukken erna lees je hoe het verder ging. Bileam komt daar bij Moab en het volk van Israël is daar dichtbij gelegerd. En op 3 verschillende plekken, op de heuvels en de bergen rondom het volk van Israël, moet Bileam dan het volk van Israël gaan vervloeken. Het gebeurt eerst bij een Baalstempel. Die lagen meestal wat hoger op een berg of op een heuvel. En wanneer daar niet lukt, dan gaat het steeds hoger op de omringende bergen, waar Bileam steeds meer van het volk van Israël kan overzien. En die ceremonie van vervloeking begint met een offerceremonie. Er staat in die hoofdstukken dat tot 3 keer toe er 7 stieren en 7 rammen werden geofferd op 7 altaren. Dus er werden er in totaal wel 21 altaren gebouwd. Er werden in totaal 21 stieren en 21 rammen geofferd. En iedere keer weer probeert Bileam het volk van Israël te vervloeken. Die offers die gebracht werden, waren bedoeld om de goden te behagen. Om hun goedkeuring en medewerking te krijgen. Op deze manier proberen nog altijd miljoenen mensen op aarde om hun goden gunstig te stemmen. En succes en vruchtbaarheid bijvoorbeeld voor de akker of voor zichzelf af te smeken van hun goden. Ik heb in Azië gezien dat duizenden mensen naar tempels kwamen waar honderden dieren werden geofferd. En waar ze soms stapels nepgeld brachten om dat te verbranden. Want die goden zijn natuurlijk ook niet altijd al te slim. In India geloven ze ook als je nep dingen verbrandt, dat die goden denken dat ze heel veel geld krijgen. Hele stapels nepgeld werd verbrand bij die tempels om de goden maar gunstig te stemmen. Maar de God van Israël, die laat zich niet manipuleren. Die laat zich niet voor de gek houden met offers of met bezweringen. In plaats van de gewenste vervloekingen komen er steeds zegeningen uit de mond van Bileam tevoorschijn. Tot 4 keer toe staan er in die hoofdstukken, in Numeri, staan belangrijke zegenspreuken. Bileam spreekt over de Heere God als de onzagwekkende en de allerhoogste God. Hij profeteert dat Israël zich als een leeuw zal oprichten, vol majesteit. En dat het volk pas zal rusten wanneer ze hun prooi hebben verslonden. En het slotwoord in Bileam 24, hoofdstuk in nummerie 23 en 24 lees je over al die profetieën van Bileam. Het slotwoord luidt zelfs: gezegend is wie Israël zegent en vervloekt is wie Israël vervloekt. Koning Balak wordt steeds gefrustreerder. En hij stuurt Bileam tenslotte woedend weg, zonder de beloofde beloning. Het is niet dat Bileam het volk van Israël niet wilde vervloeken. Hij probeerde het wel, daarom ging hij ook mee. Daarom probeert hij het tot 3 keer toe steeds weer overnieuw. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. De Heere God laat het hem niet toe. En tenslotte profeteert hij zelfs door de geest van God gedreven, profeteert hij zelfs de ondergang van Israël tegenstander. Hij profeteert zelfs over de ondergang van Moab. Hij spreekt in 24 vers 17 en 19 over een ster, een koning, een heerser, die zal opstaan in Israël en die over alle omringende volken zal regeren. Velen zien in die profetie al een profetie over het rijk van David. Want David heeft inderdaad Moab ook verslagen en tot een vazalstaat gemaakt van Israël. En via David zie je achter die profetie het koninkrijk van Christus, dat wereldwijd vandaag gestalte krijgt. Maar ondertussen ging die beruchte waarzegger, tovenaar Bileam, wel flink af natuurlijk in zijn tijd. Hij ging af als een gieter en hij bleef met lege handen achter. Hij zal zelf, niet alleen Balak was gefrustreerd, maar ook Bileam zelf was woedend en gefrustreerd over wat er gebeurd was. En hij laat het er niet bij zitten. Als hij de God van Israël dan niet kan manipuleren, dan kan hij altijd nog proberen een wicht te drijven tussen de Heere God en het volk. Hij bedenkt een list. In Numeri 25 lees je erover dat de knapste Moabitische meisjes naar de mannen van Israël worden gestuurd om hen te versieren en hen uit te nodigen naar de vruchtbaarheidsfeesten voor de Baal. Seksfeesten dienden in die tijd als offers voor de afgod van vruchtbaarheid en succes. En vele mannen van Israël bezwijken voor die verleiding. En dat drijft dan inderdaad een weg tussen de Heere God en zijn volk. Op zo'n manier dat er een plaag komt. Een plaag waardoor meer dan 20.000 mannen van Israël uiteindelijk sterven. En in Numeri 31 lees je, een paar hoofdstukken later, dat die list was bedacht door de sluwe Bileam. En dat hij zo probeerde om Israël toch nog te verlammen. Hij kon ze niet vervloeken, maar hij probeert ze dan wel op een verkeerd spoor te zetten, zodat ze afdwalen van hun Heere, van hun God, die eigenlijk hun kracht is. En dat leidt tot de toorn van God over deze fysieke en geestelijke hoererij. En die plaag die kost vele duizenden van Israël het leven. Bileam zou gedacht hebben, als ik ze dan niet kan vervloeken, als ik ze niet kan verdelgen, laat dan die God van Israël zelf maar doen. Ja, uiteindelijk lees je ook in Numeri 31 dat zijn eigenzinnigheid en zijn koppigheid hem zelf het leven kost. Ook Bileam zelf wordt gedood, samen met leiders van Midian, die ook bijstond met zijn tovenaarskunsten. Bileams houding was heel tegenstrijdig. Aan de ene kant spreekt hij over de Heere God als mijn God. Aan de ene kant vraagt hij ook toestemming aan die God. Maar wanneer hem expliciet verschillende keren wordt verboden om het volk van Israël te vervloeken, gaat hij er toch mee door. Blijft hij toch koppig volharden en probeert hij het wel te doen. En probeert hij steeds weer de ondergang van Israël te plannen. In het Nieuwe Testament krijgen wij zicht, meer zicht op de motivatie van Bileam. In 2 Petrus 2, vers 15 wordt gewaarschuwd voor mensen die net als Bileam de rechte weg verlaten en die zich laten betalen voor onrecht. In Judas, vers 11, wordt Bileam vergeleken met Korach, die man die goederen stal uit het verwoeste Jericho, weet je nog? En die dat begroef onder zijn tent. En dat wordt genoemd de verleiding van een Bileamsloon. Bileamsloon. Hebzucht en geldzucht motiveerden Bileam. Het Nieuwe Testament noemt hebzucht afgoderij. Jezus sprak zelf over de God van de Mammon. En ook vandaag zijn nog velen in de ban van die afgod. In de brief aan de zeven gemeentes in Openbaringen 2, wat eigenlijk brieven zijn aan de hele wereldkerk, zeven is het getal van de volheid, wordt er 3 keer toe gewaarschuwd voor de leer van Bileam. Die wordt daar ook omschreven als de leer van de Nicolaïten. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord. Wat is die leer van de Nicolaïten? Daar in Openbaringen 2 lees je dat het gaat om het brengen en eten van heidense offers en het bedrijven van ontucht. De tempelprostitutie, waardoor Bileam Israël probeerde in het onheil te storten. Bileam beraamde een duivelse list, een duivelse tactiek. En dat is nog altijd een populaire tactiek. Ook vandaag worden duizenden mensen, miljoenen mensen nog altijd verleid door de afgoden van geld, seks, eer en macht. Gisteren was de persconferentie van onze overheid en werden de dingen bekendgemaakt van versoepelingen. En het viel me op dat bij die versoepelingen ook genoemd werd dat de sekswerkers weer aan het werk kunnen. De sekswerkers. Ik moest daar wel om lachen. Ze moeten dan wel een mondkapje op, zei ik tegen mijn vrouw. Ontucht wordt gewoon gezien als legale arbeid in ons moderne Nederland. In 2022. Nog altijd zijn miljoenen mensen in de ban van die afgoden van geld en seks en macht. Ook in onze zogenaamde moderne wereld. En voordat we het weten, treden wij ook in de voetstappen van die eigenwijze Biliam. Eigenzinnige godsdienst waar het alleen gaat om je eigen belang en om je eigen gewin. En daarom zijn er ook voor ons vandaag wijze lessen te leren vanuit deze geschiedenis van Biliam. Ik noem 4 van die lessen. In het groeigroepmateriaal, wat gemaakt is steeds bij deze preken, kun je nog wel meer van die lessen vinden. De eerste les. Wij leven vandaag, net als Israël, toen in een tijd vol dreiging. Een tijd van dreiging en onzekerheid voor onszelf en voor onze kinderen. En dan is het bemoedigend om te beseffen dat de Heere God altijd groter is dan alle aardse boze machten en machthebbers. De farao van Egypte, koning Balaam, de sluwe Biliam. Nou, neem ze maar op, Hitler. Ze wilden allemaal het volk van God vernietigen, maar ze zijn er niet meer. Er is niks van ze overgebleven. Ze werden zelf weggevaagd. Maar wie deel heeft aan het koninkrijk van Christus, die is verzekerd van de eindoverwinningen. En talloze uit alle volken op aarde zullen eens de Heere God aanbidden. Elke knie zal zich buigen, elke tong belijden. Hij is Heer. Niets of niemand kan dat tegenhouden. Al dienen we altijd wel waakzaam te blijven. In de tweede plaats leven wij net als Israël op weg naar het beloofde land. Leven wij als Gods volk in een tijd van misleiding en dreiging. Onze cultuur is ook vol van stemmen die ons willen verleiden. Verleiden met geld en bezit, met seks en genot, met eer en macht. De duivel die draagt andere maskers. Hij vermomt zich op een andere manier, maar hij gebruikt nog steeds dezelfde tactieken. Het wemelt van de Biliams die je willen beïnvloeden en die je willen verwarren en verleiden. En je kunt er alleen weerstand aan bieden door dicht te blijven bij de Heere God, bij zijn woord, bij zijn geest, bij zijn gemeente. Dus kies bewust voor een trouwe, dienende, gelovige levensstijl. En laat je niet meeslepen, ook niet door de moderne afgoden van geld en seks en eer en macht. De derde les. Ook wij worden geroepen, niet om te vervloeken, maar om te zegenen. Onze voorzitter wijst ons daartoe de weg aan het begin van dit nieuwe jaar. De Heer Jezus zelf roept ons daartoe. Zegenen, dat betekent iemand in de tegenwoordigheid van de Heere God brengen. Zegenen, dat betekent de naam van God op iemand leggen. De naam van God over iemand uitroepen. Zodat die ander ervaart dat de Heere God dichtbij is. Je kunt dat heel concreet doen door als jongere te bidden voor een volwassene. Door als volwassene, als senior, te bidden voor een jongere. De gebedsactie deze week is daar een prachtig voorbeeld van. Bid voor elkaar elke dag om de leiding van de Heere God. Met negatieve woorden en negatieve acties ontmoedigen wij elkaar en doven wij energie en enthousiasme en zelfs het geloof van de ander. Dus pas op voor kritiek en roddel. Die leiden tot vooroordeel en afwijzing en verdeeldheid. Dan geven wij juist kansen aan de tegenstander, aan de machten van het kwaad en van vervloeking. Maar wij zijn geroepen om juist elkaar op te bouwen, elkaar te zegenen, elkaar te bemoedigen. Hier staan licht en donker, hier staan leven en dood, genade en oordeel tegenover elkaar. Kies voor het leven, kies voor het licht, kies voor de genade, kies voor de zegen. En bid dat ook jouw leven En dat van alle mensen in onze gemeente mag zijn. Dat wij samen mogen zijn tot een bron van zegen. Voor andere mensen dichtbij en veraf. En dan de laatste vierde les. Helaas zijn er ook duistere boze machten. Die ons steeds weer verleiden en beïnvloeden. Vroeg of laat krijg je daarmee ook te maken. En kun je daar ernstig door verwond raken. Soms word je er zomaar door meegesleurd. Denk dan aan Biliam. En hoe de Heere God de vloek op de kop zette. Hoe die de vloek veranderde in een zegen. Veel meer nog dan bij Biliam gebeurde dat bij de Heere Jezus toen hij op aarde kwam. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Staat er in het Oude Testament. Vervloekt is Jezus omdat hij gekruisigd werd. Maar Jezus werd tot een vloek juist om ons te verlossen. Het kruis leidt naar de overwinning. Zijn kruis brengt ons tevreden. We gaan bidden dat wij samen ook zo de vervloekingen in onze wereld mogen omkeren. Dat onze voeten mogen staan op de weg van de vrede. En wij mogen zijn tot een bron van zegen voor anderen en voor elkaar. Amen.
Jou tot zegen zijn, jou aanvaren zoals hij. Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd. Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is. Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis. Tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Vol van liefde zoals hij, open en gastvrij. Laat ons delen, laat ons geven wat de ander allemaal mist. Elke stap is vol van leven. Omdat Jezus bij ons is. Laat ons delen, laat ons geven. Geven wat de ander mist. Elke stap is vol van leven. Omdat Jezus bij ons is.
Goedemorgen. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkenraad. De bloemengroet namens onze gemeente gaat vandaag naar Jonathan Dijkman. Afgelopen maandag verblijden de heren Lotte en Niels van den Berg met hun zoon, Jonas. Er zal een foto in beeld komen. Alles gaat goed met moeder en Jonas. We zijn dankbaar met hen en feliciteren hen. Onze diensten zijn vanwege de aangescherpte coronamaatregelen alleen digitaal te volgen en er zijn geen avonddiensten. We wachten momenteel het advies van het CEO af en zullen op basis daarvan een besluit nemen over de komende tijd. Dit zal komende week gecommuniceerd worden. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. U kunt uw bijdrage doen via de Gift-app. Dank u wel.
Oké, hebben wij geen plaatje van Jonas? Nee? Oké, dan... Nou, dat is jammer, want het is het mooiste kindje van de wereld. Het is echt prachtig. Het is een lastige bevalling geweest, geloof ik, hè? Erika, weet jij er meer van? Nee? Want om. Oké, nou ja, goed. Maandag is geboren. Uiteindelijk is alles goed afgelopen voor moeder en kind. Dus we zijn blij met Niels en Lotte... met dit grote geschenk. En we zullen zeker zorgen voor een mooi plaatje in de kerkblad, maar ook hier in de kerk zullen we het al een keer laten zien van dit jonge gezin. Het is een eerste kindje, dus mooi. We gaan ook bidden voor Henk Postuma, die de komende week een buikoperatie zal moeten ondergaan als deel van zijn herstellen, nog steeds na zijn hersenbloeding. We gaan danken met Mirjam Runnaar, die goede berichten heeft gehad. Vorige week hebben we het ook al gehoord. En we bidden God zegen over de gebedsactie en de week van gebed die deze week gehouden wordt. En in bijzonder bidden we ook om God zegen voor het nieuwe kabinet dat afgelopen week is aangetreden. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen u danken, Heer, dat wij in deze tijd waar we nog steeds van elkaar gescheiden zijn, een tijd van beproeving toch wel, een tijd van ontwrichting, van onzekerheid, van vervreemding, dat wij uit uw woord mogen leren over verbondenheid en over zegen. Heer, en bezier ons steeds weer met uw Heilige Geest, zodat wij het ook mogen waarmaken, zodat we wegen vinden op creatieve manier steeds weer naar elkaar, ook de komende week in deze week van gebed. Wij prijzen u, Heer, als de bron van het leven. Wij verheugen ons met Niels en met Lotte over het grote geschenk dat u hen gaf met de geboorte van Jonas. Zegen hen in hun leven samen. Stel hen tot zegen ook samen. Heer, u weet dat Niels ook werkt bij de organisatie Compassion. Dat Lotte daar ook vaak vrijwilligster is. En we bidden uw zegen ook voor die organisatie. Heer, zo'n organisatie die wereldwijd probeert om kinderen te helpen. Zegen hen, Heer, om zowel dichtbij in ons eigen midden als ook ver af tot een bron van zegen te zijn. En doe dat niet alleen maar met hen, maar doe dat met ons allen. Help ons, Heer, dat we in deze tijd niet zo gericht raken alleen maar op onszelf, onze eigen huis, ons eigen comfort, ons eigen kringetje, dat we anderen vergeten. Maar open steeds weer onze ogen en harten om ook anderen te dienen. Heer, wij komen u danken ook voor een nieuwe regering, nieuw kabinet dat deze week is aangetreden. Wij danken u, Heer, dat daar ook nog steeds mensen in zitten die wanneer ze worden ingezworen ook zeggen dat ze dat willen doen in afhankelijkheid van u. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heer, en wij danken u voor al die mensen die de afgelopen jaren ons hebben gediend op een trouwe manier. En voor het goede dat ze hebben betekend voor ons land en volk. Zegen onze nieuwe regering ook met wijsheid. En geef ze kracht en moed en uw leiding. Heer, leid ons de komende week als wij bidden voor elkaar, voor de wereld. Schenk ons uw geest om zo te bidden dat het uw hand in beweging zet. Heer, ook weer dichtbij in ons eigen midden, naar onze eigen jongeren, naar onze eigen kwetsbare mensen toe. Maar ook verder weg, dat wij tot zegen mogen zijn. Heer, ook voor mensen elders in de wereld die het veel minder hebben dan wij. Wij danken u vandaag met Mirjam Runnaar. voor de goede berichten die zij en haar gezin hebben gekregen van herstel. En we bidden blijvend om uw bescherming, uw leiding en zegen voor hen. Wij dragen aan u op, Henk en Femi Postuma. Nu Henk weer geopereerd wordt de komende dagen. Geef dat alles goed mag verlopen. Stuur de handen van de doktoren dat ze geen fouten maken. En geef dat hij er ook verder van mag opknappen. Heer, u kent ons allemaal. U weet ook wel dat er meer mensen in ons midden zijn die kampen met problemen, met angsten, met zorgen. Soms durven we het niet eens aan elkaar te vertellen. Heer, u bent onze Vader. Raak ons aan in onze diepste noden. Ga met ons mee. En bescherm ons voor de vloek van de tegenstander. Maar doe ons juist zo leven onder uw regering, dat ons leven zelfs mag worden tot een bron van zegen. Tegelijk bidden wij tot u, Heer, als de Almachtige, of u uw zegen wil geven over heel onze wereld. Verlos ons van de boze en zijn gemene plannen, zoals u dat deed in de tijd van Biliam. Behoed en vermeerder ook vandaag uw kerk. Bouw uw koninkrijk in mensenharten. Vooral daar waar mensen wanhopig tot u roepen. Want we bidden het uit genade in de naam van de Heere Jezus. Halleluja. Amen. Er is nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven in de collecte. Dat is voor het werk in onze eigen gemeente. Daarna zingen wij een prachtig lied wat weer gaat over het feit dat we op weg gaan. Op weg aan de hand van God om tot een zegen te zijn in onze wereld.
Met brandend hart, met een gebed, bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van een nieuwe dag. 2000 jaar en dag en nacht, brandt onze vlam, vijgt ons hart. Mensen wachten, harten wachten, naar een liefde. Verwart. Laat de vlam weer branden, als een helder baken, als die raad van morgen weer. Laat het niet weer sprankelen, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht. Waarmee wij gaan, om hen die vallen, hen die banken, op te vangen in hun naam. Laat de vlam weer branden, als een helder baken, als die raam tot morgen nu. Laat het niet weer sprankelen, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
Ten slotte mag ik u nog de zegen van de Heer meegeven. De liturgie vandaag is het grootste deel gemaakt door het combo zelf. Ik wil even een keer vertellen. Wanneer u nog mee wilt doen naar de gebedsactie, waarin we deze week voor elkaar bidden, als jongeren, als ouderen, volwassenen, naar de jeugd toe. Geef je dan vooral op. Wil ik u toe aanmoedigen. En ontvang tenslotte de leiding en zegen van de Heer. Ja, Heer, laat het vuur van uw geest helder branden op de altaren van ons hart. En laat nooit de aanbidding tot u verstommen in ons hart. De Heer, de Almachtige, hij zegene je, hij behoede je. Mogen de Heer zijn aangezicht over je doen lichten en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht over je verheffen en je geven zijn vreugde, zijn vrede. Amen.